4. Dan ga ik het woord overgeven, u goed vinden, aan de heer Bos. Die zal u meenemen in de twee stukken die dan gaan volgen. Ik weet niet wat u het prettigste vindt, meneer Bos, om geïnterrumpeerd te worden als er inhoudelijk technische vragen zijn. Dat kan. Ik schuif wel even op uit het beeld. Dus als u dan ook even daar gepast mee om wil gaan, anders ga ik ingrijpen. U kunt daar achter het, even aan de zijkant, het knopje indrukken. Het werkt. Dan geef ik het woord aan de heer Bos.
Ja, maar ik geloof dat het opgenomen wordt. Nee, ik sta wel. Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging om wat te mogen vertellen over het beleidsplan van de veiligheidsregio Utrecht. Dat doen we heel graag. Wij zijn een veiligheidsregio in het gebied, zoals u weet, van de provincie Utrecht, van 26 gemeenten, maar ook nadrukkelijk van 26 gemeenten en werkend voor alle mensen die in dit gebied aanwezig zijn. Mijn korte presentatie gaat over het beleidsplan dat voor ligt, voor zienswijze. En daarna ook over de kadernota. Maar het is denk ik goed om nog even in herinnering te brengen of met een paar woorden te duiden wat wij nou als veiligheidsregio Utrecht doen met elkaar. Er is een wet veiligheidsregio's. Dat maakt die veiligheidsregio van ons en al die 24 anderen in Nederland tot een verplichting. Er staat een hoop in, maar het komt in feite op deze vier dingen neer. Hulp op straat, dat is voor een heel groot deel eigenlijk de brandweer bij brand, maar ook ongelukken op straat of ongelukken met gevaarlijke stoffen. En wij hebben heel veel beroeps in de regio, maar ook heel veel vrijwilligers. Totaal toch alles bij elkaar zo'n 2000 man met heel veel passie die zich inzetten voor het brandweervak. Nou, zijn we echt trots op. We moeten ook partijen bijeenbrengen, want in de wereld van rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn heel veel partijen die ergens over gaan. En als er zo'n ramp is of een crisis of een groter incident, dan willen al die partijen wel wat, moeten ook wat. En daar werken we mee samen. Bijvoorbeeld met de politie natuurlijk en de ambulancezorg. Dat zijn onze partners waar we het meest mee samenwerken. En dat gaat ook altijd goed. Ik heb in die tijd dat ik er nou nog bij zit, die vanaf 2000 zeg maar, eigenlijk nog nooit meegemaakt op straat of zo, dat er iets in de sfeer van samenwerking niet klopte. Werk altijd voor de mensen. Maar er zijn natuurlijk ook momenten waarop we niet zozeer op straat moeten werken, maar in de besluitvormingsondersteuning voor de gemeente en de burgemeester. Nou, en al die partijen brengen wij dan ook bij elkaar. Het is een belangrijke rol, want iedereen moet daar ook zijn eigen ding kunnen doen. Dan slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. We hebben dan soms meer middelen nodig, dat coördineren we. Soms brengen we dat ook zelf op straat natuurlijk. Een kleine brand, middelbrand is met een aantal voertuigen te doen. Maar als het groot wordt, heb je meer nodig. En dan komen er ook meer partijen bij elkaar. En we ondersteunen de besluitvorming ook met een systeem van crisismanagement en crisisbeheersing. Faciliteren ook in de ruimte waar dat gebeurt, zodat alle partijen een goed beeld hebben van wat er moet gebeuren. En daardoor eigenlijk het gezag, de burgemeester, zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Want wij zijn als veiligheidsregio daarin niet zelf gezag. De burgemeester gaat erover. Dat is zo en dat blijft ook zo. En dan advies en toezicht op de fysieke veiligheid. Eigenlijk gaat dat over risicobeheersing. Want er zijn natuurlijk allerlei in potentie onveilige situaties. En wat wij doen is adviseren aan de gemeente veelal om die onveilige situaties te kunnen beperken of te kunnen terugbrengen tot nul. We hebben zelf geen handhavende bevoegdheid als veiligheidsregio. Maar onze adviesrol is wel heel erg belangrijk erin. En dat kan zijn bij gewone vergunningaanvragen. Maar een bijzonder onderdeel daarvan zijn natuurlijk de evenementen. Waar we niet alleen kijken aan de voorkant of het risico daar verkleind kan worden, maar ook wat we moeten doen als er wat gebeurt. En ervoor te zorgen dat we dan ook kunnen optreden. Ja, dus als er toegangswegen zijn afgesloten, dan willen we dat niet. En dan zorgen we in elk geval dat we vrij kunnen optreden. Dus dat zijn de dingen die de veiligheidsregio doet. En we doen het met hele enthousiaste en trotse mensen. Elke dag weer op straat. Is elke dag anders. Kan elke dag wat anders gebeuren. Grote dynamiek. In een erg interessant gebied. De veiligheidsregio zelf moet een beleidsplan maken. Dat moet van de wet. En dat moet één keer in de vier jaar. En dat moet worden vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio. En het gaat over de taken die de veiligheidsregio doet. En de burgemeester, zegt de wet, heeft een verplichting. En dat is ook een van de redenen waarom ik hier sta om wat uit te leggen over het beleidsplan. Heeft een verplichting om ook over dat beleidsplan te overleggen met u. Het is belangrijk dat u een visie kunt geven op wat de veiligheidsregio wil, waarom ze dat wil en hoe dat uiteindelijk in dat beleidsplan neerslaat. En dat doen we dus met alle gemeenten. Ons beleidsplan, wat wij nu maken, is voor de periode 2016 tot en met 2019. 4 jaar. En u herinnert zich misschien nog dat in 2014 de veiligheidsregio heel veel grote besluiten heeft genomen over de inrichting van de organisatie, over de verdeling van de brandweermiddelen in de regio en ook over de manier waarop we alle gemeenten vragen hun bijdrage te leveren aan hun financiële bijdrage aan de veiligheidsregio. Dat waren heel verstrekkende besluiten. We hebben bijvoorbeeld gezegd dat de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio weer een eigen positie moest krijgen om daar krachtig en gezagvol ook speler te kunnen zijn naar de witte kolom. We hebben bepaald waar welke auto's staan. Nou, dat is allemaal uitgewerkt, wordt geregeld. En dit beleidsplan is eigenlijk niet meer dan een voortzetting daarvan. Het zou toch wel heel raar zijn als we nu 2 jaar, 1,5 jaar na dato plotseling met nieuwe dingen komen. Dus nadrukkelijk, dit beleidsplan is geen verandering van het ingezette beleid. Al die dingen die we toen besloten hebben en waar ook een rondgang is geweest naar alle raden in juli 2014, dat zijn eigenlijk gewoon de fundamenten van ons nieuwe beleidsplan. En we hebben daarop eigenlijk ook geen veranderingen. We zijn gewoon bezig met die besluiten uit te voeren. Grotendeels al geïmplementeerd. We volgen dat ook hoe dat gaat en daar zijn we ook tevreden over. Dat betekent ook, de onderste zin, dat dit beleidsplan wat nu voor ligt niet leidt tot een nieuwe financiële vraag. Dus we kunnen gewoon rustig zeggen dat het beleidsplan binnen de afgesproken financiële kaders blijft, zoals we die toen in 2014 hebben afgesproken. Nou, het beleidsplan is niet iets wat wij achter het bureau willen maken. Dat willen we heel graag doen met iedereen. Dat hebben we met het risicoprofiel ook gedaan. Daar heeft het ook uitstekend gewerkt. Uiteindelijk maak je dan een risicoprofiel waarvan iedereen zegt, ja, daar herken ik me in. Ik heb eraan meegewerkt, ik heb eraan mee kunnen denken en dergelijke. Dus we doen dat met de gemeente, maar ook met onze netwerkpartners, aangrenzende regio's. Het komt dan in het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. En dan wordt het uiteindelijk vastgesteld op 4 juli. Nog even terug misschien, wij hebben als het gaat om de gemeente daarbij te betrekken en de netwerkpartners, hebben we group decision rooms gehouden. Dat is gewoon een methode om met elkaar bij elkaar te komen en dan in een soort vrije situatie na te denken over wat zouden we erin willen hebben. Dus datgene wat nu in het beleidsplan staat, is niet iets wat de veiligheidsregio als het ware zelf heeft bedacht, maar het is een weerslag en een neerslag van die gezamenlijke arbeid. In dat beleidsplan is ook een aantal landelijke ontwikkelingen opgenomen waar we wel rekening mee moeten houden. Een hele belangrijke is dat er met de komst van de nieuwe omgevingswet wel nieuwe spelregels zijn afgesproken over advies en toezicht en dergelijke. En met name een belangrijk deel daarvan is dat veel van de advisering in het kader van de veiligheid en brandveiligheid vroeger bij de brandweer lag, bij de veiligheidsregio, maar dat er veel meer de samenleving toegaat naar een private toets. Nou, dat is een grote verandering. En dat betekent voor ons dat wij ons personeel niet alleen moeten opleiden en moeten eigenlijk bijscholen van ja, wat is nou die verandering? Wat betekent het voor jullie in jullie werk? Hè? Ze moeten de juiste dingen blijven doen, dat is belangrijk. Maar ook dat er een soort verandering komt in het werk van adviseren wat heel technisch is naar, laten we maar zeggen, het adviseren, ik kom daar dadelijk nog op terug, over hoe je nou veilig kunt gedragen in de samenleving. En wat je nou kunt betekenen voor mensen die ergens vaak niet zelfredzaam verzorgd worden en zo. En hoe je kunt voorbereiden op goed ontvluchten en dergelijke. We willen veel meer naar die gedragskant toe gaan. Dat hebben we ook afgesproken in dat plan van 2014. Dus we wisten al dat dit eraan kwam. En die transitie hebben we ook al voorzien. Dan is het Veiligheidsberaad, dat is de verenigde vergadering van alle voorzitters van de veiligheidsregio's in Nederland. Dat zijn er 25. En die hebben ook een aantal strategische projecten met elkaar afgesproken. Zes stuks. Nou, het gaat bijvoorbeeld over water en waterveiligheid. En dat is ook, het zijn er nog 5, dat is ook een heel belangrijk project waar wij in participeren. Want wij zijn een veiligheidsregio waar heel veel kennis en kunde is over waterveiligheid, overstromingsgebieden en dergelijke. En een andere belangrijke ontwikkeling is, we hebben nu 26 meldkamers in Nederland. Elke veiligheidsregio 1 en ook nog één bij de politie. En die worden samengebracht tot 10 meldkamers. Dat is een hele operatie. En onze nieuwe meldkamer die komt in het gebied van Midden-Nederland. Want dat is ook het gebied van onze politieeenheid. En dat zijn eigenlijk, dat is het gebied van de veiligheidsregio Utrecht en de veiligheidsregio Gooi en Vegstreek en de veiligheidsregio Flevoland. Dat is het gebied waarin de politie opereert. Dus wij moeten ook naar een meldkamer toe voor dat gebied. 3 worden er 1. Nou, en daar zitten 2 belangrijke dingen aan. We moeten ervoor zorgen dat tijdens die verbouwing de winkel open blijft en de burger er geen enkele last van ondervindt. Het kan niet zo zijn dat als we verbouwen en je meldt iets en je vraagt om een ambulance, dat die door de verbouwing later komt. Dat willen we niet hebben. En we willen ook een meldkamer maken die eigenlijk op termijn ervoor zorgt dat we nog eerder ter plaatse kunnen zijn. Dat zou wel fijn zijn. Dus de focus moet echt op de hulp voor de burger blijven. Daar zijn we mee bezig met elkaar in dit gebied. Daar zijn we goed mee aan het samenwerken. Maar dat vraagt ook wel een hele belangrijke sturing op het behoud van de kwaliteit. Het beleidsplan bevat een aantal verplichte onderdelen. Zo moeten we bijvoorbeeld de operationele prestaties benoemen van de veiligheidsregio. En zo moeten we bijvoorbeeld aangeven wat onze belangrijkste risico's zijn en dergelijke. Er moet een opleidingstraining, een oefenparagraaf bij zijn. Dat hebben wij er allemaal bij. Zoals ik al zei, het bouwt voort op die grote besluiten die al in 2014 genomen zijn. En 3 thema's willen wij nader aandacht geven in de komende beleidsperiode. Niet als nieuwe thema's, maar omdat we vinden dat binnen die keuzes die we al gemaakt hebben met elkaar, dat zo belangrijk is voor ons functioneren voor de burger en ook naar jullie toe als gemeente. Dat is op de eerste plaats verdiepen van de verbinding. Dus we hebben allerlei goede dingen gezegd over samenwerken met gemeenten en samenwerken met netwerkpartners. En ik vind ook echt dat we goed bezig zijn, maar je kunt er niet genoeg aan doen. En de samenwerking met de omliggende veiligheidsregio's. Dat is altijd goed, want die rampen die houden ze niet aan grenzen. Maar omdat wij in dat gebied van Midden-Nederland gaan samenwerken, is dat ook belangrijk. Hè? We moeten dezelfde taal spreken. Het is toch wel heel raar als dadelijk we 1 meldkamer hebben en er komt een brandweerauto die moet op straat in de regio Gooi en Vegstreek en dan moet de centralist die procedure volgen. En dan in de regio Flevoland moet hij een andere procedure volgen en bij ons weer een derde. Gaat niet werken, vindt de burger niet fijn. Dus daar zijn we ook op aan het samenwerken. Dan het tweede thema waar we aandacht aan willen geven is risico's en veiligheidsbewustzijn. Nou, dan kom ik op de stimulerende preventie. En het woord stimulerend, dat staat ook in die besluiten van 2014. Dat gaat echt over kunnen wij samen met de mensen in de stad of in de gemeente werken aan hoe kun je nou voorbereiden op een brand? Wat betekent het nou? Kun je kinderen al vroeg op school op een hele natuurlijke manier meegeven dat brandveiligheid ook belangrijk is? Kun je samenwerken met verzorgings- en verpleeghuizen om ervoor te zorgen dat daar niet de verkeerde dingen worden gedaan? Bijvoorbeeld dat de deur netjes met een houtje open blijft staan omdat het zo makkelijk rijdt. Maar dan is het niet meer brandwerend en dergelijke en afscheidend. Nou, dat zijn belangrijke dingen in de samenleving waar we veel meer aandacht aan willen besteden. En dat hebben we de afgelopen 1,5 jaar ook al gedaan. Broodje brandweer, gesprekken in de buurt en de wijk, et cetera. Dus dat vinden we heel belangrijk om dat eigenlijk dichter bij de burger te brengen. Risicocommunicatie blijft belangrijk. Wat gebeurt er nou in uw omgeving? En informatieautoriteit. We hebben een heel groot verzorgingsgebied. Daar gebeurt enorm veel. En ik zei net dat wij ook al die partners bij elkaar moeten brengen. Maar wat we ook graag doen bij dat in die verantwoordelijkheid is gemeenten, partners op de juiste tijd voorzien van informatie die van belang is om goed te kunnen optreden. En wat we willen ook eigenlijk vooruitkijken. We kunnen bijvoorbeeld, we hebben aansluitingen met Rijkswaterstaat, dat we op de weg kunnen kijken wat er gebeurt. We kunnen bij spreken een file en dergelijke zien aankomen. We hebben heel veel informatie over sociale media in ons veiligheidsinformatiecentrum. We kunnen ook zien wat er in de samenleving gebeurt. Kortom, onze gedachte is, als wij de informatie goed in beeld hebben, dan hebben we ook een beter zicht op ons verzorgingsgebied. En als we een beter zicht hebben op ons verzorgingsgebied, zijn we gewoon beter voorbereid en kunnen we sneller en adequater reageren. Nou, deze 3 dingen willen we aanzetten binnen de bestaande budgetten, want ze zijn voor ons niet nieuw. Maar wij zeggen eigenlijk, in die beleidsperiode moeten we daar veel aandacht aan geven, veel focus op geven, dat we datgene wat we met elkaar hebben afgesproken eigenlijk in 2014 ook echt gaan waarmaken en steeds beter gaan waarmaken. Nou, als daar vragen over zijn, heel graag. Anders ga ik door naar de kadernota.
Ja? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor uw uitleg. Een van de vragen die ik had toen ik hier naartoe kwam, stipte u ook aan. Dus ik wil daar eigenlijk nog wat op ingaan. En dat is eigenlijk de veranderingen die gaan komen als gevolg van de nieuwe omgevingswet.
Ja.
Ergens in een van de stukken, ik meen in het beleidsdocument, staat het verandert van adviserend naar toezichthoudend. Maar kunt u daar toch eens wat meer op inzoomen? Wat, misschien een hele simpele vraag, wat merk ik als burger van die verandering? En u gaf ook al aan, u heeft dan niet een handhavingsbevoegdheid, als ik u goed heb beluisterd. Ja. Waar ligt die dan wel? En hoe wordt uw verhouding, of hoe werkt u samen met de private partijen die dan waarschijnlijk een grotere rol gaan krijgen in dat toezicht houden?
Ja.
Kortom, kunt u daar eens nog wat verder op ingaan?
Ja, zeker. Er zijn eigenlijk twee. Wij hebben overigens nooit een handhavende bevoegdheid gehad, hoor. Dus dat is geen nieuw element daarin. Maar we hebben altijd vrij diep in die advisering gezeten bij de planbeoordeling bij vergunningaanvragen. Ook in wat we noemen de meer eenvoudige vergunningaanvragen voor niet zulke complexe bouwkundige structuren. Nou, dat is nou veranderd. Dat deel, met name de grote batch meer eenvoudige aanvragen. Daar hoeft de brandweer eigenlijk in de toekomst niets meer van te vinden. Of eigenlijk, moet ik nog beter zeggen, hoeft de gemeente niks van te vinden. Want wij adviseren de gemeente natuurlijk. En wij adviseren niet de vergunningaanvrager. Dus dat deel valt eraf. En we gaan eigenlijk alleen nog maar adviseren op de ingewikkelde, complexe dingen. Dus dat is een belangrijke verandering. En de burger merkt daarvan dat sommige dingen waar vroeger een vergunning voor benodigd was, soms niet meer nodig is. En dat is één element daarvan. En het andere element is dat er eigenlijk een private toets is geïntroduceerd. En dat betekent dat veelal private partijen zich ook gaan bemoeien op vraag met het beoordelen van plannen en het afgeven van advies en dergelijke. En dat zijn twee belangrijke dingen. Nou, en dat betekent voor ons gewoon op dat gebied minder werk. En daarvan hebben we in 2014 gezegd, nou, die mensen gaan we niet wegsturen. Die uren gaan we eigenlijk verleggen naar het adviseren van de burgers in de samenleving.
Ja, dank. Nog een kleine aanvullende vraag. Wat voorziet u ook bepaalde risico's in deze veranderingen?
Nou, dat is goed dat u het vraagt, want als je het nou aan de brandweerpopulatie vraagt. Daar is ook wel zo'n geluid van, ja, gaat niet goed dit. Wij zijn er niet meer bij. Aan de andere kant, het is ook echt doordacht. Het is nieuwe wet. En ja, ik zeg ook, ja jongens, hier is over nagedacht. Je moet het ook laten gaan. Hè? En dat wil niet zeggen dat wij ons helemaal afmelden. Dus wij vertrouwen gewoon op datgene wat de wetgever heeft bedacht en gemaakt. Zeg. Dat doen we ook echt. We blijven natuurlijk wel heel alert. En bij de moeilijke gevallen waar de risico's het grootst zijn, gaan wij niet uit het speelveld. Daar blijven we nog steeds in beeld. Dus we laten echt niet alles uit onze handen vallen.
Oké, dank u wel. U had ook nog een paar slides geloof ik van de kadernota. Laten we die gelijk doen, zodat we straks niet constant hoeven te wisselen.
Ja. De kadernota is verplicht tegenwoordig. De wet gemeenschappelijke regelingen zegt dat hij verplicht is. Daar moet ik eigenlijk twee dingen bij zeggen. Hij moet verplicht naar de gemeente worden ingestuurd voor 15 april. Wij hebben als veiligheidsregio met elkaar gevonden dat u daar niks mee kunt zo laat in uw begrotingsvoorbereiding. Dus wij hebben de afspraak met elkaar gemaakt om de kadernota al in december naar u toe te sturen. Dan heeft u als gemeente en als raad voldoende tijd om te kijken wat het zou kunnen betekenen voor de gemeentelijke begroting. Twee is dat eigenlijk de kadernota ook geen zienswijzeprocedure heeft met de gemeente. Dat is niet verplicht, maar wij hebben toch in onze gemeenschappelijke regeling gemeenten die te moeten opnemen voor u. En dan krijg je eigenlijk die kadernota, die leidt met zienswijze dadelijk tot een ontwerpbegroting. En die ontwerpbegroting komt dan weer voor zienswijze naar u. Nou ja, dan eigenlijk moet u dan veel herkennen als het ware. En dat is dus twee keer voor de raad is er een zienswijzeprocedure om uiteindelijk de begroting vast te stellen, zodat die op 15 augustus uiterlijk kan worden aangeboden aan de provincie. En de kadernota dat biedt vooral de financiële kaders en de beleidskaders. En zo is die ook aan u aangereikt. Voor een belangrijk deel, en dat is altijd een beetje natuurlijk, wat is nou de begroting en wat is de nota? Zo'n kadernota heeft ook een beetje een hoog technisch karakter, anders ben je eigenlijk twee keer een begroting aan het schrijven. In die kadernota staat nog eens een keer herhaald wat we in 2014 toen ook besloten hebben. Want er moest namelijk een tweede tranche bezuinigingen bij. Dat was nog eens bij elkaar opgeteld, 8%. En dat ziet er zo uit. Dus u kunt zien dat voor het jaar waar we het nu over hebben, 2017, het verschil tussen dat en dat nog eens een keer wordt bezuinigd. Dat hoef ik niet meer te bedenken, want dat hebben we in 2014 allemaal met elkaar bedacht. Dat hebben we ook uitgelegd aan de raden en dat is toen in meerjarenbegrotingen allemaal opgenomen. Ik kan nog wel uitleggen, het grootste deel van die bezuiniging had te maken met het terugbrengen van een roosterfactor. En vanwege die nieuwe plaatsingen van brandweervoertuigen ook een natuurlijk verloop van brandweermensen, omdat ze niet meer nodig waren. Natuurlijk verloop. Daarnaast hadden wij afgesproken, dat heeft een algemene component en een repressieve efficiëntie Utrecht, hadden we afgesproken dat in het werkgebied van de gemeente Utrecht er nog eens een aantal extra bezuinigende maatregelen werd genomen. Nou, en als je nou dat met elkaar optelt, dan is dat 8%. Dat is dus 5 vanaf 2018 structureel 5,3 miljoen euro, wat we dan niet meer vragen aan alle gemeenten. En daarvoor hadden we ook nog eens een keer bezuinigingen gerealiseerd. Dus het telt totaal op tot nog veel meer dan 13%. Dus wij hebben ook als veiligheidsregio echt gekeken naar, zijn we nou gewoon niet te duur? Zijn we nou niet rijk? Kunnen we geld aan de gemeente teruggeven of zeg maar niet langer meer vragen? En deze tweede 8%, die realiseren we maximaal vanaf 2018. Dus dit is een afgesproken reeks, maar hij is nog eens een keer herhaald in deze kadernota. Ja. Nou, voor deze gemeente, Nieuwegein, hopelijk voor u inzichtelijk gemaakt, want er staan veel getallen in die kadernota, wat de bijdrage van de gemeente Nieuwegein is. En ik weet niet of u zich dat herinnert, maar toen ik hier 2 jaar geleden stond, toen hebben wij verteld dat de gemeente Nieuwegein was een zogenaamde nadeelgemeente. Want we zijn toen gewijzigd van, laten we zeggen, een systeem van de inwonerbijdrage naar een systeem van heffing dat gebaseerd was op de gemeentelijke bijdrage die de gemeente allemaal uitgekeerd krijgen. En Nieuwegein had toen een bijdrage van om en nabij de 3 miljoen. En zou, als we bij invoering van het nieuwe systeem niks hadden gedaan, 3,4 miljoen zijn gaan betalen. Maar toen heeft het bestuur en alle gemeenten in solidariteit gezegd, die nadeelgemeenten, er waren er toen 7, die gaan er niet op achteruit en die hoeven niet meer te betalen dan dat ze ooit betaalden vanwege die systeemverandering, van die heffingsverandering, dan die in dit geval de 3 miljoen. Dus u ziet ook, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Daar is een bepaalde solidariteitssysteem voor afgesproken. En u ziet ook dat in dit geval de gemeente Nieuwegein eigenlijk 3,4 miljoen had moeten betalen. Afspraak is onderling, die nadeelgemeenten hoeven dat niet te doen. En dan zie je bij 2015 gewoon eigenlijk weer hetzelfde bedrag staan als van voor 2015. Nou, en op die manier is dat ook in de begroting terechtgekomen. En waar wij nu voor staan is de begroting 2017, want u ziet in 2016 is het iets meer geworden vanwege gewoon indexering. Niet vanwege nieuw beleid. En voor 2017 is het dan nog iets meer geworden. En daaronder ziet u percentages staan. En dat is heel simpel gezegd het percentage van het totaal dat door deze gemeente wordt gedragen. Dus als de gemeentelijke totaal van de gemeentelijke bijdrage 70 miljoen is, dan betaalt de gemeente Nieuwegein daar dit percentage van. En u ziet ook dat in de verandering van 16 naar 17 dat percentage niet veranderd is. En dat verklaart ook waarom die bedragen zo dicht bij elkaar liggen. Nou zijn er wel 3 dingen die ik even kort met u door moet nemen. Omdat dat bedrag van die 3.080 op een bepaalde manier is samengesteld. En dat staat daar beneden. U kunt zien dat daar 18.000 euro indexering aan toegevoegd is. Dat is niet omdat we dat verzonnen hebben. Dat is gewoon een regel die we met elkaar hebben afgesproken. Daar kunnen de gemeenten ook nog wat van vinden, maar dat is op dit moment toepassen van de bestaande regel. Daarnaast, daaronder ziet u B-deur staan. Eigenlijk, ik zal het voor de volgende keer in de sheets van de gemeente veranderen, dat moet eigenlijk staan B-deur compensatie. Want wat is er gebeurd? De Rijksdoeluitkering, de B-deur, is voor deze regio lager geworden. Terwijl de gemeenten eigenlijk meer hebben gekregen binnen hun subcluster brandweer en rampenbestrijding. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de gemeenten niet meer hebben gekregen van het gemeentefonds. Alleen binnen het gemeentefonds is het anders verdeeld. Dus in het subcluster brandweer en rampbestrijding is meer geld overgeheveld. En het is ergens anders in het gemeentefonds natuurlijk vandaan gekomen. Maar nou zegt het Rijk van ja, als de Rijksdoeluitkering naar beneden gaat en de gemeentefonds hoogt op dat onderdeel, dan mag je van de gemeente dat geld vragen. Wij hebben als veiligheidsregio gezegd, dan moet ik even heel eerlijk zijn, naar het Rijk, dat is onzin. Dat automatisme is er niet. Je kan niet zeggen, de Rijksdoeluitkering gaat naar beneden, om dan de gemeente te verplichten om dat verschil maar bij te passen. Maar met deze kadernota vragen we toch om de helft van dat verschil bij te passen. Want de andere helft hebben we al eigenlijk in de bezuiniging opgenomen. En waarom doen we dat? Omdat je anders als veiligheidsregio a priori al zal zeggen, ja, we geven onszelf een bezuiniging. En in zo'n kadernota is dit dus eigenlijk het standpunt van het bestuur van de veiligheidsregio. We komen eigenlijk 4 ton tekort nog. Kunnen alle gemeenten dat gezamenlijk bijplussen, omdat ze ook wat meer hebben gekregen in het gemeentefonds. En dan wachten we geïnteresseerd de zienswijze van de raden af. Nou, dat telt op tot dit bedrag. En nou zijn er nog 2 andere dingen. Dat is in deze kadernota niet als een beleidsbesluit aangekondigd, maar als een voornemen om daar beleid van te gaan maken. Dus dat is echt nog een denkproces, maar we hebben transparant willen zijn om niet pas in de begroting daarmee te komen, terwijl notabene nu al de kadernota daar ligt. Dat is het verzoek aan de gemeente om het geld wat gemeenten nu hebben om een eigen crisis- en rampenbestrijdingsondersteunend personeel en adviseur op te leiden, te trainen en te oefenen, om dat over te hevelen naar de regio, omdat we dat op regionaal niveau beter en ja, vooral ook met meer kracht gezamenlijk kunnen doen. Daar hebben alle gemeenten profijt van, want we kunnen een pool van experts maken. En u krijgt gewoon en iedereen, ja, altijd mensen en altijd ook genoeg mensen. Nou, u zult zeggen, ja, voor Nieuwegein, wij zijn een grote gemeente. Maar er zijn ook gemeenten die kunnen dat helemaal niet zo makkelijk zelf doen. En in die solidariteit willen we dat op regionaal niveau doen. En wij vragen eigenlijk niet om nieuw geld, we vragen eigenlijk om dat geld wat bij de gemeente er is gewoon te verleggen. En dat gaat in dit geval voor de gemeente Nieuwegein om €8.000, zou dat dan zijn op jaarbasis. En dan is er ook nog de jeugdbrandweer. De jeugdbrandweer, vinden wij, is een belangrijke kweekvijver, ook voor de vrijwilligers en soms ook voor de beroeps. Ook de gemeente Nieuwegein heeft onder zijn huidige bezetting 5 oud-jeugdbrandweerleden. En wij vinden het belangrijk om dat te doen, omdat het permanent kunnen bemensen van en het kunnen doorzetten van die vrijwilligheid voor ons de continuïteit van de brandweerzorg heel belangrijk is. Ik realiseer me goed, daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Je kunt zeggen, wij hebben geen jeugdbrandweer in de gemeente, waarom zou ik dan voor het collectief gaan meebetalen? Maar ja, de veiligheidsregio is nou eenmaal een collectieve onderneming. En we willen ook echt voor dat collectief ervoor zorgen dat die nachtwoeks in die vrijwilligheid georganiseerd blijft. Dus vandaar dat er een voornemen is om met een beleidsvoorstel te komen om dat te doen. Nou, wij wachten daar gewoon de zienswijze op in. En het kan best zijn dat als er 26 gemeenten zeggen van nou, wij denken het niet, die gemeentelijke crisisbeheersing of die jeugdbrandweer, dat het bij wijze van spreken niet eens in het ontwerpplan wordt opgenomen. Aan de andere kant, hou een bijna emotioneel pleidooi om het nut en noodzaak daarvan te duiden. En het is verder aan de raden om daar een zienswijze op te geven. En dat leidt dan tot een totaal, als dat allemaal zou worden goedgekeurd en meegenomen in de begroting van 3,1 miljoen eigenlijk. En dan ben ik bijna klaar, want dan heeft Nieuwegein in dit geval ook nog een maatwerkpakket. Dat zijn dus dingen die Nieuwegein van de VRU afneemt, terwijl het niet wettelijk verplicht is, maar men wil dat graag zelf. Zo zijn er veel gemeenten. En dat betreft in dit geval €13.000. Ja, en dat is een kwestie van, dat kunnen we doen, dat willen we ook doen. Maar als een gemeente zegt, we willen daarmee ophouden, mag dat ook. Er zijn wel een paar spelregels aan verbonden. Want soms heb je natuurlijk ook, kan je het niet zomaar even laten vallen. Maar dit is in principe echt ook een keuze voor de gemeente. Ja. Dus dat wat mij betreft de kadernota. Nogmaals, verplicht financieel document. Expres vroeg naar u toegestuurd. Nadrukkelijk een aantal voornemens om beleid te maken, maar nog absoluut geen beleidsvoorstel. En de zienswijze is aan de raad. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bos. Zijn er op het laatste gedeelte, de kadernota, nog technische vragen aan de heer Bos? Anders gaan we de inhoudelijke politieke behandeling met elkaar doen.
Mag ik daar zitten?
U kunt daar wel zitten. In ieder geval dank voor deze heldere uitleg, meneer Bos. We hebben zojuist de agenda iets gewijzigd vastgesteld. En we beginnen dan ook niet met de kadernota waar meneer Bos wel mee geëindigd is. Maar we beginnen eerst met het beleidsplan, ontwerpbeleidsplan 2016-2019 van de VRU. In ieder geval de portefeuillehouder, de heer Bakhuis, aanwezig en wordt ook nog ondersteund. Ik denk ook door de heer Bos mag dat nog nodig zijn. Maar ook de ambtelijke vertegenwoordigers zijn aanwezig. Ik wil dit behandelen in één termijn. Dat betekent dus dat u direct mag interrumperen op elkaar, mocht dat nodig zijn. Dan begin ik aan de linkse kant. En dat is meneer Van Wiggen of de heer Zondag. Meneer Van Wiggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het beleidsplan is een verplicht nummertje, zoals dat dan heet. En dat... Ik vind dat het bijzonder geslaagd is. Het is makkelijk leesbaar en goed volgbaar. En dan wordt het eigenlijk ook wat moeilijker om daarover nog goede vragen te stellen. Maar ik bedenk dat we ze toch verwoord hebben. Want als ik op bladzijde 16 kijk, visie van de VRU. En u hebt in uw bijdrage al aangegeven hoe dat gaat van geografisch gerichte organisatie naar procesgestuurde organisatie. En ik zou graag willen weten wat dit nou echt voor de inwoners van Nieuwegein betekent. Wat betekent het voor de werkdruk binnen de VRU? Zijn er efficiëntievoordelen te halen? En hoe zijn die dan al verwerkt in de begroting? Die u net schetste in de financiële gedeelte. Rondom veiligheid op maat heeft u aangegeven dat u op bladzijde 16 dat u over wil gaan, dat u uren die u over had hebt overgegeven naar dit onderdeel. En om het veiligheidsbewustzijn bij de bevolking te beter bij te brengen, voor zover dat al niet aanwezig is. Maar wat moet ik daar daadwerkelijk bij voorstellen? Ik heb er echt geen goed idee van. En tenslotte over diezelfde pagina, de repressieve huishouding. De kwaliteit staat er van gelijkwaardigheid niveau, een stap op weg naar een kwalitatief gelijkwaardig niveau van repressieve huisvesting. Hoe kun je daar nou de resultaten van gaan meten? Want beleidsvoornemens zijn mooi, maar je wil ook graag weten dat het beleid werkt. En zeker voor het bedrag wat wij u ieder jaar denken, dat u tenminste denkt dat wij u moeten gaan sponsoren. De financieringssystematiek snapte ik niet goed. Dat vond ik eigenlijk jammer in deze nota, maar u hebt hem net keurig uitgelegd. Ik snap nu hoe dat hier in elkaar zit. De bezuinigingen... U hebt aangegeven dat die brede doeluitkering, rampenbestrijdingen, dat u daar een bijdrage extra van wil hebben van onze gemeente. Nou, daar zijn we op dit moment nog niet zo van overtuigd. En we vinden dat het college daar wel een juiste vraag over gesteld heeft in dit andere stuk die we verder gaan vragen. En ik blader nog even door. Ik denk dat dit onze vragen in eerste termijn... Ook in eerste en laatste termijn waren.
Dank u wel. Het CDA, de heer De Wild.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had graag nu een opmerking gemaakt over de jeugdbrandweer, maar ik zie dat dat in het andere stuk staat. Maar ik wilde ook iets vragen over het veiligheidsbewustzijn vergroten. En de heer Bos gaf zojuist in zijn presentatie aan dat hij het belangrijk vond dat kinderen ook leren omgaan met brandveiligheid. Specifieke doelgroepen qua inwoners ook de bewustzijn verhogen. En in die zin breek ik vast, ook al was het wel een lans voor de jeugdbrandweer, die in die keten natuurlijk een mooi vervolg zou zijn. Daar komen we straks nog wel op terug. En eigenlijk over het beleidsplan heb ik geen aanvullende vragen. Maar dan weet u dat ik daar alvast op terugkom bij het volgende onderwerp.
Dank u wel. ChristenUnie, meneer Molnooy.
Nou, voorzitter, ik kan natuurlijk flauw zeggen en ook nog even het woord drie keer jeugdbrandweer noemen, dat we daar de volgende keer volgende onderwerp op terugkomen. En over het beleidsplan zelf hebben we ook geen vragen.
Dank u wel. De SP, jeugdbrandweer of nog?
Wij hebben nu al geen vragen, meneer de voorzitter.
Dank u wel. De VVD, meneer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Het was een helder stuk. Ik sluit me aan. Mijn vorige sprekers geen vragen. Inderdaad.
Dank u wel. De PvdA, meneer Jegers. Confuse the enemy, oh nee. Sorry meneer Jegers, u zult even moeten wachten, want mevrouw Schouten die...
Voorzitter, dank u wel. Ik heb wel ontzettende lange tenen, dus u doet iets heel gevaarlijks. Nee, ik heb ook eigenlijk helemaal geen aanvullende vragen meer, want het was allemaal helder. Ik heb wel één vraag en het heeft helemaal niets met politiek te maken, maar die ontschoot me net even. En recent is in het nieuws geweest op verschillende plaatsen de leegloop van de vrijwillige brandweer. En ik vroeg me af of de VRU daar ook last van heeft. En misschien met name de gemeente Nieuwegein. Dus of u daar toch nog iets over kunt zeggen. En dat zou u even, voorzitter.
Dank u, dank. Dan toch meneer Jegers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil me graag aansluiten bij mevrouw Schouten van GroenLinks.
Kijk, dankzij dat we toch mevrouw Schouten eerst lieten, is uw bijdrage wat korter geworden. Achterin Ines Belang en meneer Van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Betreffende het raadsvoorstel en dat wat betreft het beleidsplan onder 8. En wij kunnen lezen dat bij het vaststellen van het VRU-beleidsplan, en daar komt een heel stuk tekst achteraan over substantiële begrotingseffecten kunnen optreden. En dan gaat het ons met name om de vierde zin. Daarin staat van dat de kadernota als onvolledig zou kunnen worden beleefd. De kans dat dit echter gebeurd wordt, nihil geacht, staat in de tekst. Nou is onze vraag, wie heeft dat dan beoordeeld dat dat risico nihil is? Is dat een interne beoordeling of waar komt dat woord nihil zo stellig vandaan? Dat is de enige vraag die wij hebben over de kadernota. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Thomas van Stadspartij Nieuwegein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen één opmerking. En dat is die ik ook gisteravond gemaakt heb. Ik mis de concertbrief van de zienswijze. Ik zou die toch graag erbij hebben. En ik hoop dat het gebeurt.
Dank u wel. Meneer Verhoeven van D66.
Ja, ik ben van de arme tak Verhoeven, maar dat maakt niet uit. Nou, eigenlijk geen vragen, maar ik wilde wel een compliment uitdelen. Want ik vond het een heel leesbaar stuk. Ik vond de toelichting daar bovendien zeer verhelderend bij. En eigenlijk de drie verdiepende beleidsactiviteiten. Het verdiepen van de verbinding, het inzetten op risico, veiligheidsbewustzijn, oftewel preventie. En de informatieautoriteit kunnen wij eigenlijk volledig onderstrepen. Dus waarvoor dank.
Dank u wel. Nou, dat was een rondje vragen. Ik geef eerst het woord aan de heer Bakhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. U ziet dat wij als college aan uw raad voor hebben gelegd om op het beleidsplan eigenlijk geen zienswijze in te dienen, omdat wij als college beoordeelden dat het beleidsplan in onze ogen dat niet behoefde. Er zijn wel nog een paar vragen gesteld. Ik zal ze proberen te antwoorden. Ik denk dat het ook wel lukt. En als het niet helemaal goed is, dan zal de heer Bos misschien nog aanvullen, maar de vraag over wat merkt de burger nou bijvoorbeeld van de overgang van geografisch naar proces gestuurd. Dan moet hij bijvoorbeeld denken dat vroeger gemeenten brandweren uitrukten binnen hun eigen gemeentegrenzen en bij de gemeentegrens ophielden met rijden. Als er dan 5 meter verder een vuurtje was, dan moest de brandweer van de andere kant komen. En wat we nu doen is dat we kijken welke post is er het snelste. En dat kan best zijn dat de brandweer uit IJsselstein wel eens een keer bij ons komt, of dat onze brandweer in Schalkwijk optreedt, of noem maar op. En dat is eigenlijk dus de overgang die we gemaakt hebben. En daarmee ben je efficiënter. Daarmee zit ook dat hele verhaal van veiligheidszorg op maat. Daar is rekening gehouden dat je niet meer met gemeente... Voor de brandweer bestaan geen gemeentegrenzen meer. En daarmee kan je je organisatie gewoon beter en efficiënter laten functioneren. En zo zijn er natuurlijk tal van andere wijzigingen. Maar dit is het meest duidelijke voorbeeld waar ik het aan kan zeggen. Hoe dat werkt. Veiligheidszorg op maat. Die mensen die we over hebben, dat zei de heer Bos ook al, die zetten we in voor die stimulerende preventie, voor dat veiligheidsbewustzijn. Ik roep bij u in herinnering de bijeenkomst die we als raads hebben gehad bij de brandweer in Vrijswijk verleden zomer, waar heel nadrukkelijk door onze vrijwilligers aangegeven is, wat betekent dan nu die stimulerende preventie? Hè? Want wat moet je daar allemaal nu weer wat moet je daarbij bedenken? Concreet wat we gedaan hebben afgelopen jaar is mensen gewezen van en ook uitgereikt rookmelders en zorg dat je die op de goede plek aanbrengt. Wat kan je nog meer doen? Een blusdeken in huis, in die keuken of een brandblusser. Nou, mensen attent maken op het feit wat ze moeten doen en hoe ze zelf kunnen handelen als er een beginnend brandje is. Behalve 112 bellen zijn er bij hele kleinere incidenten natuurlijk ook beste mogelijkheden die je zelf kan doen. Het broodje brandweer is nieuw, dat is ook een nieuwe gein, heeft plaatsgevonden. Daar de vrijwilligers van de brandweer of mensen van de brandweer ouderen uitnodigen om bij de brandweer op bezoek te komen. En dan vertellen van wat kan je nou in huis doen om de risico's te verkleinen. En mocht het onverhoopt dan toch nog zijn dat je op een veilige manier zelf de eerste actie kan doen. Niet met het verhaal van nou, dan hoeven we niet meer uit te rukken. Want als het echt nodig is, dan komt de brandweer als er gebeld wordt. Maar wel te zorgen, wat kan je daar zelf aan doen. Uw laatste vraag ging over de repressieve huisvesting. Dat is dat wij met in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio afgesproken hebben dat alle gebouwen die we hebben waar de brandweer gebruik van maakt, dat die aan bepaalde minimale kwaliteitseisen moeten voldoen. Dat gaat over vloeistofdichte vloeren, dat gaat over kleedruimte die op orde moeten zijn, dat gaat over wasruimte, nou, een heleboel dingen. Daar is een bureau, extern bureau geweest, heeft alle locaties bekeken. Maar voor de huisvesting moet ik wel nog zeggen dat bij de vorming van de veiligheidsregio zijn de gebouwen bij de gemeente gebleven. Dus wij zijn als gemeente Nieuwegein verantwoordelijk voor de gebouwen die de VRU gebruikt, zowel Post Noord als Post Zuid. En bij Post Noord, die was met wat eenvoudige maatregelen op orde te brengen, zodat die voldeed aan de normen. Maar bij Post Zuid, en er zal in de loop van dit jaar waarschijnlijk een voorstel ook naar uw raad komen, bij Post Zuid moeten wat meer zaken gedaan worden om te zorgen dat die voldoet aan de eisen. Het gevolg van de afspraak dat de gebouwen bij de gemeente zijn gebleven is dat als het been bijtrekken getrokken moet worden, dat de gemeente, maar ook alle andere gemeenten, dat zelf moeten betalen. Aan de andere kant loopt er wel nog een discussie van of we ook die gebouwen nog op een of andere manier kunnen centraliseren en onder kunnen brengen bij de VRU. Maar er zijn heel veel verschillende eigendomsverhoudingen, er zijn heel veel verschillende wensen. En het is vooralsnog een hele ingewikkelde opgave waar een commissie met een aantal collega's van mij zich nu over buigt en ambtelijke ondersteuning. En of we daar überhaupt uit gaan komen, dat durf ik nog niet te voorspellen. En sterker nog, het zou wel eens kunnen zijn dat dat een te ingewikkelde opgave is, omdat in alle rechtvaardige verdeling van de rechtvaardigheid om daaruit te kunnen komen. Maar en dat betekent wel dat wij in de loop van dit jaar met een voorstel naar u zullen komen, waarschijnlijk om de Post Nieuwegein Zuid op het niveau te brengen waar het moet zijn. Dan was er nog een vraag. Ja, de heer Thomas, ja, kijk, als de raadsbesluit straks genomen is, dan gaat er een brief uit. En ik zal nog wel even kijken of we de conceptbrief, maar die kan in dit geval, als u dit zou volgen, heel kort zijn, want dat is dat we geen zienswijze indienen. Maar de conceptbrief voor die tijd nog wel naar u komt, zodat bij de raadsbehandeling in ieder geval inzichtelijk is hoe die er dan uitziet. En dan was er nog een vraag over de beoordeling van die hiel. Dit voorstel is van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio, maar ik denk dat die ook beoordeeld hebben dat die kans niet hiel is. Maar de heer Bos kan daar waarschijnlijk wat meer over vertellen. Wie dat nou precies beoordeeld heeft dat die kans niet hiel is, dat zich voor gaat doen. Ja.
En dan zal ik ook nog ingaan
op de levering van de vrijwilligers. Ja.
Misschien nog even vooraf. Wij hebben een hele set van maatregelen over die stimulerende preventie. Die zit in de sfeer van voorlichting en van verminderd zelfredzaam en van natuurbrand. Om eigenlijk te voorkomen dat de bossen in de fik vliegen, zeg maar, ook belangrijk. Dus daar kan ik ook wel toekomen als daar belangstelling voor is. Zodat iedereen ook kan lezen wat we allemaal gedaan hebben en doen. Dan voor wat betreft de kadernota. Ja, het was eigenlijk heel simpel, omdat wij op een moment... Kijk, maar één keer in de vier jaar lopen de het beleidsplan en de kadernota lopen samen natuurlijk. En wij dachten bij het schrijven van die kadernota van ja, het is toch wel raar. Stel nou dat je de kadernota naar binnen brengt en je roept daarin... er gebeurt financieel eigenlijk alleen maar dat wat ik heb laten zien. En de raad weet niet of dat beleidsplan misschien nog extra geld gaat kosten... Nou, toen heeft de DB gezegd nee, eigenlijk op geleide van wat ik net ook gezegd heb. We hebben al die besluiten in 2014 al genomen. Dus we zetten al in de kadernota, en eigenlijk staat het ook in de brief van de beleidsnotitie, dat beleidsplan verder geen financieel effect zal hebben. En dat is gewoon eigenlijk bedoeld met nihil. Ik geef toe dat het een beetje ingewikkelde zin is. Maar eigenlijk is het puur bedoeld om de raad op de hoogte te brengen van, let op, we komen niet nog eens een keer op het gebied van het beleidsplan met de konijn uit de hooghoed. De leegloop, of de vermeende leegloop, is ook op tv geweest. Wij hebben eigenlijk meteen toen die uitzending gedaan was, hebben we onderzoek gedaan naar of dat ook in onze regio het geval zal zijn. Dat is niet zo. Bij ons blijkt die leegloop gewoon eigenlijk volgens een normaal patroon te verlopen. Dus dat betekent, omdat mensen gewoon het na een aantal jaar niet meer kunnen bolwerken met hun gezin of zo, of de prioriteiten anders moeten stellen. Of omdat het te maken heeft met die uitstroom die we voorzien hadden vanwege het positioneren van alle voertuigen 2 jaar geleden. Dus datgene wat landelijk werd gezegd, even afgezien van de vraag of het wel of niet waar is, het speelt bij ons in de regio niet. Sterker nog, als wij de cijfers van 2015 vergelijken met 2014, is er zelfs ten opzichte van 2014 een substantiële afname van het aantal vertrekkenden. Dus nou hebben we altijd wel een zorg om die opvolging wel weer te regelen. En in de ene gemeente is het moeilijker dan in de andere. Dus dat blijft altijd wel punt van aandacht. Maar dat probleem zien wij hier bij de VRU eigenlijk niet.
Er werd ook nog specifiek gevraagd voor Nieuwegein door mevrouw Schouten. Kunt u daar iets op geven? Want u heeft het nu over de regio.
Ja.
Volgens mij hoorde ik mevrouw Schouten vragen specifiek Nieuwegein.
Maar ook in Nieuwegein niet. Nee.
Meneer Monroy.
Ja, voorzitter, als aanvulling op dat laatste onderwerp. Is het mogelijk dat wij een overzicht kunnen krijgen van het aantal vrijwilligers wat er in Nieuwegein is bij de brandweer? Misschien nog even met een kleine historie van 5 jaar. En zou dat bijvoorbeeld ook iets met leeftijdsopbouw gesplitst kunnen worden? Want ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe dat zit en hoe de uitstroom zit en wat de opbouw van ons vrijwilligerskorps is. Dat ook mede met de vragen die zometeen bij het volgende onderwerp worden gesteld.
Ik denk dat dat kan. En ik weet uit bezoeken bij de brandweer dat inderdaad leeftijd... het is ook nog wat ingewikkelder geworden. Vroeger had je functioneel leeftijdsontslag en nu mogen mensen gekeurd worden, kunnen ze langer doorgaan. Maar op een gegeven moment loop je het risico dat er op hetzelfde moment meerdere mensen uitgaan. Ik weet dat de posten daar zelf ook heel druk mee bezig zijn. De vrijwilligers zijn er zelf ook druk mee bezig om te zorgen dat er opvolging is als het natuurlijk... Want eigenlijk is het vooral natuurlijk verloop wat plaatsvindt. Niet een leegloop, maar natuurlijk verloop wat plaatsvindt. En dat je daar steeds nieuwe mensen moet krijgen. En tegelijkertijd hoort daar ook bij dat in het veiligheidszorg op maat... in Vreeswijk straks een tankautospuit minder staat. Als je een tankautospuit minder hebt, dan heb je ook wat minder vrijwilligers nodig. Maar desondanks is het... Maar het werven van vrijwilligers bij de brandweer is altijd een punt van aandacht geweest om te zorgen dat dat gebeurt. Maar ik denk dat de cijfers voor Nieuwegein ook wat te geven zijn. Misschien heeft u ze gesproken.
Nou, ik heb wel wat paraat uiteraard. Maar in Nieuwegein zijn er 16 vrijwillig bevelvoerders en 36 vrijwillige manschappen. Ook nog een aantal mensen met een beroepsaanstelling. Ik heb hier niet, laten we zeggen, direct overzicht van hoe precies het natuurlijk verloop is in Nieuwegein. Maar dat kunnen we ook... laten zien, laten we zeggen, in een reeks van 14, 15 of zo. Dus dat is geen enkel probleem.
Dank u wel. Als u hem even uitdrukt, dan... Ja. Dan sluit ik de beraadslaging over dit stuk. Er liggen in ieder geval een drietal toezeggingen, of toezeggingen, de maatregelen zoals... en dat wat was het?
stimulerende preventie zullen in ieder geval ter beschikking gesteld worden. De brief met betrekking tot de zienswijze, of geen zienswijze, zal in ieder geval voor de raad aangevuld worden. En dan het laatste over het verloop van het vrijwilligersaantal. Dan maak ik het rondje of het een hamerstuk dan wel bespreekstuk is. Hamerstuk voor de VSP, CDA, hamerstuk, ChristenUnie, hamerstuk, SP, hamerstuk, VVD, hamerstuk, GroenLinks, hamerstuk, PvdA, hamerstuk, voor Ieders Belang, hamerstuk, voor Stadspartij Nieuwegein, hamerstuk. Dit is 10 partijen met een hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we nu door naar agenda punt 5 voor...